Ik wil in deze laatste sessie enige schriftplaatsen met u doornemen met betrekking tot ons onderwerp. En het is in de eerste plaats dan toch, of het erg toepasselijk is, weet ik niet, maar dan toch met betrekking tot God, met betrekking tot de Godheid, om zo te zeggen. Namelijk, want daar heb ik het een en ander over gezegd en weer lelijk gedaan over essentie en substantie en Nicea en wat het maar was allemaal. Kijk, het punt is, God is onzienlijk. En schrijft u maar op in dat verband Johannes 1 vers 18, als u tenminste op wilt schrijven. Daar staat namelijk in Johannes 1 vers 18, niemand heeft ooit God gezien. Want God kan niet gezien worden. En er staat achter in Johannes 1 vers 18, doch de enige geborene zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons verklaard. Getoond. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons geëxegetiseerd. Dat zou het Nederlandse woord geworden zijn. Gewoon plat Nederlands uitgelegd. Want het woord voor exegese, het werkwoord dan, staat daar. En het is uitleggen. Want ex, dat is uitleggen, ek. Naar buiten toe. God is te onkenbaar. Eigenlijk kan ik nu mooi een keer zeggen, God is de onzienlijke en per definitie mannelijk. En dan hoop ik dat u begrijpt wat ik ga zeggen. Dat is dit. Als die zoon hem heeft verouderlijkt, en als de zoon dan de verouderlijking is van God, en dat is hij, want hij is het beeld Gods, is hij het vrouwelijke aspect, de vrouwelijke kant van God. Waarmee ik uiteraard niet gezegd heb dat hij een vrouw is, want hij is niet de dochter van God, hij is de zoon van God. Maar hij is de verouderlijking van Gods wezen. We lezen Hebreeën 1 vers 3. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, want hij is licht. De uitstraling van hem die het licht is in wezen. God is licht. Maar het licht komt tot ons als straling en dat is Christus. Het afschijnsel, mooi woord, afschijnsel van Gods heerlijkheid, van God die heerlijkheid is. Of tweede zin, tweede uitdrukking, het uitgedrukte beeld, let op uit, naar buiten toe, en gedrukt met kracht, naar buiten toe, uitgedrukte beeld van Gods wezen. Want God is wezen, dat wil zeggen het inwendige en daarmee het mannelijke. Maar Christus de Zoon is de openbaring van God. Hij is de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, heet dat elders. En daarmee, wel de vrouw is de heerlijkheid van de man, staat toch ook in de Bijbel. Christus is de verouderlijking van God en die twee samen zijn mannelijk en vrouwelijk. En dan zal ik u nog wat zeggen, want even op een zijlijn. Die begrippen zijn flexibel, mannelijk en vrouwelijk. Want ik zal een ander voorbeeld nemen, één etage lager, één laag lager. Namelijk, Israël wordt beschreven als man, als zoon, toch? Als een aangestelde priester, een priesterlijk volk. En het is hij dit en hij dat. En het is zo omdat Israël staat boven, in de rangorde, boven de volkeren der aarde. Er is wel degelijk verschil tussen de volkeren. Er is zelfs een soort van pikorde, rangorde. En Israël staat bovenaan, in, althans binnen Gods heilsplan. Dus je daaraan onttrekt, wordt het Amalek. En ben je bij de Arabieren terecht. En vandaar dat er altijd een spanningsveld is tussen die ene, dat ene volk en dat andere volk. Want twee naties zouden zich scheiden. Dat heb u net als titel op boeken zien staan van Evert Smit. Ik lig hier op de boekentafel. Maar goed, maar zo is het maar net. Hè. Maar Israël is mannelijk omdat er staat boven de volken. Maar waar Israël God dient, staat Israël als volk dus vrouwelijk ten opzichte van God. Maar mannelijk ten opzichte van de wereld. En zo gaat dat rijtje verder. Je hebt, voordat je het weet, heb je zo'n Russisch ei, heet dat geloof ik? Wordt dat niet zo? Je maakt zo'n ding open, zit je weer in en weer in en weer in en weer in. Al wat je erin vindt is vrouwelijk. En daarna bouw je hem weer op en al wat je erin stopt is mannelijk, 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 mannelijk. Logischerwijze. Dat zijn betrekkelijke begrippen. Dat verandert. Dat is met het begrip zoonschap trouwens ook, want er zijn heel wat zonen die het in de praktijk brengen tot vader. En dat betekent niet dat ze de vader vervangen, maar vaderschap naar een volgende generatie toe uiteraard. Want het is een functie. Heb je dat? Nou goed. Maar God is de onzienlijke. Niemand heeft ooit God gezien. Wat heeft men dan gezien, is de volgende vraag. Het antwoord is de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Dat was niet alleen Johannes 1 vers 18, dat is de officiële Joods-orthodoxe leer trouwens ook. Die zegt Jehovah, maar die naam mogen ze niet gebruiken. Maar Jehovah is de verouderlijking, Weyreb zegt zelfs gewoon, is het vrouwelijke van God. Het vrouwelijke van God. Dan heeft hij het over Jehovah. De eeuwige, de almachtige. Maar God is bij hem de En Sof. Dat is Joods, Hebreeuws. Dat is de onkenbare. Waarvan we alleen negatief kunnen spreken. Dat is de officiële Joodse leer. God is niet dit, God is niet dat, God is niet zus, God is niet zo. En als God toch wat is, weten we dat omdat hij zich openbaart in de figuur, de gestalte, het beeld, namelijk Jehovah in het Oude Testament. Vandaar dat die titel van het beeld Gods uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament gedragen wordt, sinds nieuwtestamentische tijd, door de Heer Jezus Christus. Die is dus de Heer, Jezus Christus, Jehovah, Yeshua, Messiach. Dat wil zeggen, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En daarom wordt in bepaalde christelijke kring, ook waar ik vandaan kwam, de engel des Heren, dan wel de Heer in het Oude Testament, in zijn verschijning, beschreven als een Christofanie. Dat wil zeggen, wat men noemt een voorverschijning van Christus. En men beschouwt het zelfs als een argument voor het voorbestaan van Christus. Dat is discutabel. Punt, maar goed, dat is nou niet waar het over gaat. Het gaat erom, de Godheid zelf is naar onze menselijke maatstaven abstract en in wat concretere maatstaven, hij is niet te zien. Men kan hem niet zien. En dat lazen we nu net in Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. En daarna lazen we het in Romeinen 1, zijn onzienlijke dingen, maar toch gaat men God kunnen kennen. Omdat God zich uitdrukt in degene die dus de persoon, want persoon is de uitdrukking van iets of iemand, is de echte betekenis van het woord. Christus is de persoon, de verouderlijking van de Godheid. Maar je vindt de Godheid ook terug in his handiwork, zeggen de Engelsen dan. In het werk zijner handen, in de schepping. Zie? En daarom kan men, kon men, had men God kunnen kennen uit de schepping. En daarom staat er dat geen mens te verontschuldigen is, je had kunnen weten. En om dat te voorkomen hebben we het onderwijs uitgevonden, zodat we op voorhand op het verkeerde been gezet worden, in de schepping niet meer de schepper zien, maar evolutie leren en wat het maar was allemaal. Hoe het een uit het andere voorkomt en hoe ingewikkelder het is, hoe meer naar rechts we het schuiven en hoe eenvoudiger het is, hoe meer naar links. En dan zeggen we, zie je wat er evolutie is, klinkt van klein op, van eenvoudig naar steeds gecompliceerder. De werkelijkheid is, dat heeft men eerst bedacht en toen heeft men al die onderdelen in een bepaalde plaats geschoven, zodat het netjes achter elkaar komt te staan. Dat is altijd de oude vraag, oorzaak en gevolg. Men gaat van de stelling uit en alle Feiten moeten daarin gepropt worden. En alles wat er niet in past, dat gaat in een laadje. En af en toe komt er iemand die trekt zo'n laadje open en schrijft dan een boek. Zoals Jonathan Gray enzovoorts. Dan zit het mee. En anderen, het rijmt ook, ja. Met Jonathan Gray zit het mee. Okay. En als het tegen zit, krijg je die Duitser, hoe heet die ook alweer, krijg je Erie von Däniken. Of zo, heeft het laadje opengetrokken met onverklaarbare verschijnselen. En die maakt er zelf dan een verhaal van. En het is altijd hetzelfde verhaal. Wij komen uit de ruimte. Wij zijn door ruimtevaders hier op aarde neergezet. De goden waren cosmonauten. En tot de lengte van jaren schrijft... Hoe oud is die man inmiddels? Tot de lengte van jaren schrijft hij daarover verder. Nou goed. Laat maar zitten, zoveel tijd heb ik niet. Onzienlijk. Colossense 1 vers 15 zegt over Christus... welke het beeld is... van de... onzienlijke... op dat woord leg ik nu de nadruk dus steeds... hè? Het beeld is van de onzienlijke God. Als je in de hemel komt, zie je niet drie tronen, ook geen twee, maar één. Want God is de onzienlijke, geest kan je per definitie niet zien. En dus wat zie je? Degene die het uitgedrukte beeld is van het wezen Gods. En die heeft littekenen in zijn handen. Enzovoort, zegt de Bijbel. Ja. En daaraan zal men hem kennen. Dat lied wat wij zongen, ik zal hem kennen aan de handen doorboord ook van mij, was van Fanny Crosby. Die was al van heel jonge leeftijd af blind. Blind. En die heeft nogal wat liederen geschreven, velen. En velen kennen wij ook. Er hoort onder andere ook bij Al de weg leidt mij mijn heiland. Maar blinden moeten geleid worden. En blinden kunnen niet zien, maar zullen kennen aan de littekenen. En ze schreef onder andere ook het lied Volle Verzekering. Terwijl voor een blinde een heleboel onzeker is. En ze schreef dus een heleboel coupletten, Volle Verzekering, Volle Verzoening en wat het maar was allemaal. En nog zo wat meer, weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik zeg het er maar even bij. Hè. Maar toe maar. Christus is het beeld van de onzienlijke God. Colossense 1 vers 15. En je zou erbij moeten schrijven de toelichting Hebreeën 1 vers 3. Die ik net geciteerd heb. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En met een wat moeilijke zin. Hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Dat wil zeggen, het woord dat Gods kracht is. Gods kracht drukt zich uit in wat hij spreekt. U weet wel, hij spreekt en het is er. Hij maakte een wereld en hij zei, er zij, en toen was het er. Dat is het woord van Gods kracht. En dat wordt gedragen, uitgevoerd, gegarandeerd door, ligt vast in degene die het beeld Gods is. En dat staat er dus in derde instantie in Hebreeën 1 vers 3. Hij draagt alle dingen, het heelal, de hele schepping, tapanta. Hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Die, door die twee in de naam vallen, wordt het in het Nederlands wat moeilijk. Maar dat is wat het betekent. Christus geeft gestalte aan het woord Gods. Johannes schrijft dat veel makkelijker. Die zegt gewoon, hij is het woord. Waarom niet? Dan moet je daarnaast ook nog even opschrijven 2 Korinthe 4 vers 4. Er wordt gesproken over het evangelie van de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Christus die het beeld Gods is. 2 Korinthe 4, vers 4. Ook in verband met de leugenaar van de beginnen, die de harten der ongelovigen verduistert en de zinnen verduistert, opdat dat licht niet zou schijnen. Maar er staat gewoon Christus die het beeld Gods is. En dan heb je nog eventueel, ik zei eventueel, Johannes 14, vers 9, waar staat... Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe vraag je mij, toon ons de Vader. Is de Zoon dan de Vader? Nee, de Zoon is de veruiterlijking van de Vader. En van de Vader valt verder niks te zien. Het bijzondere is alleen dat de uitspraak zelf in Johannes 14 was in de nacht dat hij verraden werd. Dat is nog met een paar uur te gaan. En alles wat hij toen zei en deed en demonstreerde heeft betrekking op de situatie sinds zijn opstanding. Het grijpt vooruit. Sterker nog, het is achteraf geschreven. En de toen geldende dingen werden vastgelegd in die gebeurtenissen alsnog. Maar toen had ik zei dus eventueel. Maar toon ons de Vader, zei Thomas, geloof ik. En de Heer zei, ja, dat kan niet. Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Meer is er niet. De Bijbel is duidelijk genoeg, hoor. Dat ze dat in Nicea onwenselijk achten. En de voorkeur gaven aan een theorie die iemand anders bedacht had. Ja, dat heeft heel wat mensenlevens gekost overigens. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Zo is het. Dan heb je nog 1 Timotheus 1, vers 17 in dit verband. Dat is dus 1 Timotheus 1, vers 17 in verband met de onzienlijke God, maar daarmee ook in verband met die God die man is, die de inhoud der dingen is, en dat is het mannelijke nou eenmaal. 1 Timotheus 1, vers 17... De onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, heet hij daar. En in 1 Timotheus 6, 1 Timotheus 6 vers 14, daar heet het over de Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd, dat betekent heus, wat het lijkt te betekenen, het betekent op zijn tijd. Het betekent niet ooit een keer. Het betekent op zijn tijd. Die ligt dus vast. Die te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Christus toont die Koning en daarmee die God. Van welke staat in het volgende vers, die alleen, vers 16... die alleen onsterfelijkheid heeft, in de zin van hij is de enige, en een ontoegankelijk licht bewoont. Dat wil zeggen, wij kunnen met onze zaklampjes zover niet schijnen. Wij komen daar niet, wij kunnen niet die God ontdekken of uitvinden. Wij zijn afhankelijk van dat hij zichzelf vertoont. Maar als hij dat doet, als die onzienlijke God zich toont, verschijnt daar de Heere Jezus Christus. Dat is wat ook hier staat. De welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Zo is dat, zegt hij er dus achteraan. Zo is dat. En dan heb je eventueel nog in dit verband Hebreeën 11, vers 27. Waarover Mozes gesproken wordt. En gezegd, hij was als ziende de onzienlijke. Maar de onzienlijke wordt niet gezien. Maar wat Mozes gezien heeft, is wel degelijk wat. Maar dat heette bij gelegenheid Gods achterste delen. Een beetje komische uitdrukking eigenlijk. Totdat je het vertaalt met zijn buitenste delen. Als je in de kern begint bij iets, dan is de buitenkant het achterste. En dat is wat Mozes gezien heeft. Het heet ook het aangezicht Gods. Een vaste uitdrukking in het Oude Testament. Maar het aangezicht Gods is de Heere, is Jehovah. Of het is Christus. Gods buitenkant. Enzovoorts. Zie? En verder, u kunt tegen mij aankijken wat u wil, maar u kunt mij niet echt zien. U ziet mijn buitenkant. Maar wat daarin zit, een beetje misschien na verloop van tijd. Of u er blij mee moet zijn, weet ik ook niet, maar het gaat me om het beginsel. Je kijkt altijd tegen de buitenkant de dingen aan. En wat erachter steekt, is de essentie, ook de substantie, behalve in de levende drie-eenheid, want er zijn er twee verschillende dingen. Maar overal daarbuiten is substantie hetzelfde als essentie. Het is de betrekkelijk onzienlijke inhoud der dingen. Het mannelijke. Heb je dat? Het is de zaadcel in de eicel. En dat is leven en brengt leven voort. Enzovoort. Goed. Dan moet ik u in verband met die rangorde, in verband met die hiërarchie, erop wijzen dat Israël als volk sinds Exodus 19 op een hogere plan staat in de Bijbelse geschiedenis, of in de heilsgeschiedenis, hoe je het maar noemt, op een hoger plan staat dan de overige volkeren. Nou, blijkt dat ook uit de verdere uitspraken over Israël, profetieën en wat het maar was. Maar fundamenteel staat het hier in Exodus 19, waar de kinderen Israëls kwamen, op de eerste van de derde maand was het, meen ik, kwamen zij in de woestijn Sinaï, min of meer onderaan de berg, dat staat er, want ze togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï en ze legden zich in de woestijn. Israël nu legde zich al daar tegenover die berg. Die berg. Het zweet brak ze nog uit toen het opgeschreven moest worden, die berg. Want in de rest van het hoofdstuk staat hoe die berg in de brand stond en bulderde een duisternis en een grote wolk en het geluid der bazuinen en bliksemen en donderen. En het gedonder van de berg is altijd gebleven, als u mij vraagt. We hebben het over de wet, de Mozaïsche wet. God spreekt, maar bergje. Wat dat betreft hadden de Simeonieten gelijk. Het grootste deel daarvan heeft rechtsomkeerd gemaakt en heeft gezegd, dat doen we niet. En ze gingen de andere kant op. En ze bouwden Sparta. Ze zijn dus de uitvinders van het Rotterdamse voetbal. Maar dat even te zeggen. Want ik wil daar gewoon niet verder op ingaan. Dat doet er nou niet toe. Wat het doet, is dat er staat dat Mozes toen bij de Heer moest komen. Op die berg eerst. Dit zijn voorbereidende bewegingen. Hè? In vers 3. Mozes klom op tot God. En de Heer riep tot hem van de berg, zeggende aldus: zult gij tot het huis van Jacob spreken en de zonen van Israël verkondigen? Jacob, Israël. Hoeveel stammen waren daar eigenlijk? Alle 13, hè? Alle 13 goed, ja. Gij lieden hebt gezien dat u niet denkt dat het Joodse volk was, hè? De Joden doen alsof het Joodse volk was. Christenen die denken er helemaal niet over aan. Atheïsten al helemaal niet. Denken dus ook dat het Joodse volk was. Maar er bestond nog in geen eeuwen. Jaartje of duizend nog, denk ik. Tot aan de Babylonische ballingschap. Dan heb je pas een Joods volk. Daarvoor had je het koninkrijk van Juda. En de stam van Juda, dat wel. Maar goed. Over de Joden, en als Joods volk, wordt echt pas gesproken sinds de ballingschap. Dat wat terugkeerde uit ballingschap, heet zo, het Joodse volk. Maar toen maar. Maar de kinderen Israëls, alle 13 stammen. En de Heer zegt tot Mozes wat hij tot het volk moet zeggen. Vers 4. Hij moet namelijk zeggen: gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht hebt. In ieder geval betekent het door een wonder. Nou, wel twee. Misschien nog een meer. Nu dan. Komt-ie. Nu dan. Indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom, mijn persoonlijk bezit, mijn schat staat er eigenlijk. U weet al van de schat in de akker, dat woord is het, segula. Zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. Zo zult gij mijn persoonlijk bezit, eigendom, kostbare schat zijn, uit al de volken, dus met achterlating van de overige volken. Want, zegt hij, dat kan ik doen, want de ganse aarde, alle volkeren zijn van mij. Bovendien, het is die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Dus ik kan het sowieso doen, één eruit nemen, dat heet uitverkiezing. Leg ze dat maar uit in Genève. Het is uitverkiezing van een heel volk. Uit de overige volkeren. En niet om in de hemel te komen of om zalig te worden of om eeuwig leven te beërven. Maar gewoon om de Heer hier op aarde te dienen. En voor dat doel worden ze gepromoveerd tot het ambt van koningschap, het hele volk. En tot het ambt van priester, want er staat, en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn. En dus een heilig volk, want voor priesterschap moet men geheiligd worden tot de dienst aan God. En priesterlijk koninkrijk, ja, de uitdrukking wordt in het Nieuwe Testament, waar het aangehaald wordt, verwisseld. Daar heet het een koninklijk priesterdom. In 1 Petrus 2, maar daar is geen verschil tussen. In het Hebreeuws kan dat sowieso niet. Je kunt het lezen als twee bijvoeglijke naamwoorden. Je kunt het lezen als twee zelfstandig naamwoorden. En men heeft het gelezen als één bijvoeglijk naamwoord en één zelfstandig naamwoord. Maar in het Hebreeuws is dat onzin. Dus het had ook kunnen zijn, zult ge mij tot een priesterdom, namelijk een koninkrijk zijn. Of zoiets. Een volk van koningen en priesters. Nou ja, zo wordt de gemeente beschreven alsnog, u en ik, in Openbaring 1, hè. Christus heeft ons voor zijn God gemaakt tot koningen en priesters, staat daar. Maar dit is de promotie, de uitverkiezing van Israël. Waren ze daar blij mee? Was het vrijwillig? Nou, het idee ging van God uit, maar het was vrijwillig. En bovendien ook enigszins voorwaardelijk, want er waren consequenties aan verbonden. Die staat er ook bij, indien gij, enzovoorts. Maar daarna staat er, dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. En dat is wat Mozes deed. En hij vroeg, wat is hier op uw antwoord? En toen zeiden ze, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Hetgeen wij trouwens nog enige malen in de Bijbel herhaald vinden, dat ze dat zeiden in ditzelfde verband. En daarmee werden ze gesteld in de rangorde, want voor de rest gaat het me er nou niet om. Ze werden gesteld in rangorde boven de volkeren en gemaakt tot eerstgeborenen, omdat wij er geen ander woord voor hebben. Hoogst in rang betekent dat gewoon, altijd, tot eerstgeborenen onder de volkeren. Vandaar dat het in Exodus 4 al heet, Israël is mijn zoon. En tot de farao, laat mijn zoon trekken. Let my people go, weet je wel. Israël is de zoon. Later, uiteindelijk herhaald, zelfs in Jeremia 31, waar inmiddels zelfs niet alleen de 10, maar ook de 2 stammen als koninkrijk ten onder waren gegaan. En dan staat er nog, maar Israël is mijn zoon en Ephraim is mijn eerstgeborene. En mind you, Ephraim, dat is niet Joodse. Voor alle duidelijkheid. Dat zijn dingen die moet je echt leren. Maar goed. Israël als uitverkoren volk om God te dienen. Met andere woorden, alle volken zijn niet gelijk. En als er één volk jaloers is op Israël, dan is het uiteraard Ismaël, de andere tak, de onterfde tak, degene die gepasseerd werd voor het eerste geboorterecht. En in tweede instantie Edom. Dat zijn in de praktijk tegenwoordig de islamitische volkeren. In het Midden-Oosten. En die twee staan tot vandaag tegenover elkaar. Is ook altijd geweest trouwens. En de geschiedenis van Europa is in hoge mate bepaald geworden door de dreiging door de Mooren. De muzelmannen. Tot vandaag. Alleen vandaag mag ik het niet hardop zeggen meer. Want de waarheid, nou ja, dat weet u, moet ik met de waarheid zitten. Men wil het niet weten. En als je de waarheid niet wil weten, ga je je verderf tegemoet. Geldt voor iedereen en onder alle omstandigheden. Bijbelse waarheid. Nou goed, dat is dus een rangorde. Van God is het hoofd van Jehovah. Jehovah, de Heere God, is de God van Israël. En Israël staat boven de volkeren. Vandaar dat als de volkeren gebracht worden in het koninkrijk Gods, blijkt het een Israëlitisch koninkrijk te zijn. Nou ja, volgens Daniel in elk geval. En binnen Israël, want je kunt het nader specificeren, dat is het verhaal van de piramide. En van al die lagen van de piramide. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente is het hoofd van Israël. Juda is aan het hoofd van Israël voor wat het koningschap betreft. Heb je die nog? Ephraim is aan het hoofd van Israël voor wat is geboorterecht betreft en de roeping van de gemeente. De gemeente komt niet uit Juda, maar uit Israël. En dan had je ook nog de positie van Levi, maar die speelt zelfs in de toekomst ook nog een rol. Al is het dan weliswaar Levitisch, maar dan toch niet een priesterschap naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Maar Levieten specifiek zouden daar een vooraanstaande plaats in innemen. Gewoon op grond van hun geboorte. Dat vinden de Fransen niet fijn, maar de Fransen stammen in hoge mate, de Franken stammen in hoge mate van Ruben. En Ruben had het niet zo op die rangorde. En Ruben beloofde veel, maar Ruben trok er zich uiteindelijk niks van aan. En als hij dacht dat er maatregelen genomen moest worden, omdat hij toch de oudste was, was hij altijd te laat. Want Ruben deed het op voorhand allemaal al met de Franse slag. En Ruben neemt het trouwens met de goede zeden ook niet zo nauw en met de normen en waarden. Vandaar dat de Franse revolutie, dus een Franse revolutie, was er niet een Duitse. Want ik kwam van Ruben die zomaar de plaats van zijn vader dacht in te nemen. Ken de Bijbelse geschiedenis. Het had tot gevolg, op een of andere manier, had het tot gevolg dat vader Jacob zei, Ruben, jij niet. Jij bent wel mijn oudste, ik ontken het niet. Maar ik ga je passeren. Zo is het gegaan. Dan drukt zich uit in de geschiedenis. Want ja, dit is de geschiedenis nou eenmaal. Het is niet wijd bekend, maar daarom zeg ik het steeds ook. Hè? Dit soort dingen. Maar het is rangorde. In het Oude Testament. God, Jehovah, Israël, de volkeren. In onze bedeling komt daar nog eens bij de gemeente die daar een plaats inneemt. Want daar is Jehovah niemand anders dan Christus. Dan krijg je dus God en dan Christus. En Christus is het hoofd van de gemeente. Maar de gemeente staat heus aan het hoofd van Israël. Want hoewel het wat ingewikkeld is, wellicht. En hoewel het misschien ook een dag kost om het uit te leggen, de gemeente is de gemeente van eerstgeborenen uit Israël. Historisch en juridisch. En de gemeente is niet in de plaats van Israël gekomen, de gemeente is Israël. Meer dan wie anders ook. Wil je dat nog? En straks zal Israël, geheel Israël, zalig worden na de opname van de gemeentepas. Maar het is wel degelijk door de bediening van de gemeente, ook in die tijd. Staat in Romeinen 11 allemaal, hoor. Maar ja, als je denkt dat Israël en Juda hetzelfde is. En als je daarna nog denkt dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is, zijn de Juda. Ja, dan heb je zo'n chaos dat je dat niet met een paar zinnen uit Romeinen 11 kunt rechtzetten. Dus ja, dat gaat dan weer verder niet. Maar dit is de rangorde. Wij kennen trouwens ook de rangorde God, Jehovah, de wet. En dan Israël. Of God, Jehovah en dan man en vrouw. Al of niet in Israël. Maar dat is een mooie. Sowieso, maar nou even wat dichter bij huis. Neem ik u even mee naar Efeze 5 en 6. Zoals gezegd, ik kan ze niet uitgebreid bespreken, maar u er toch minstens op wijzen. Wij zijn namelijk niet alleen het mannelijke en het vrouwelijke kwijtgeraakt, maar ook het kinderlijke. Het is wel bespottelijk dat we mannelijk en vrouwelijk niet meer kunnen onderscheiden. Maar het is net zo goed bespottelijk dat we niet meer weten wat een kind is. Een kind is een kind omdat het nog een mens moet worden. Een kind is een kind omdat het geen verantwoordelijkheid kan dragen. Maar als u denkt dat een mens ook geen verantwoordelijkheid kan dragen, wat is dan het onderscheid tussen een volwassen mens en een kind? Vandaar dat we er een probleem mee hebben. Dat blijkt wel, want overal wordt ons verteld wat we met kinderen aan moeten. En bovendien hebben we langs de andere route opvangcentra en zo, waar kinderen terecht kunnen als hun ouders naar hen niet willen luisteren. Nee, natuurlijk, het is gechargeerd, ik weet het. Maar ik hou ervan om de dingen zwart-wit te zeggen. Dat is normaal. Dat is de norm, zwart-wit. Als u gradaties wilt invoeren, ja, dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Maar als ik hier sta, op deze plek, met de Bijbel open, dan is het gewoon zwart-wit. Kinderen zijn onmondigen. Een van de woorden in het Grieks voor kind is trouwens onmondig. Betekent onmondig, nepios betekent onmondigen. Dat zijn degenen die niks te zeggen hebben. Wij kennen de uitdrukking in het Nederlands nog wel. Ze hebben niks te zeggen. Daarom kunnen ze ook nog niet praten. Dat is ook de bedoeling, ze hebben toch niks te zeggen. En langzamerhand hebben ze wat te zeggen. Maar niet te veel, want ze dragen geen verantwoordelijkheid en ze weten nog weinig. Maar goed. Kinderen namelijk zijn ondergeschikt aan de ouders en naar Bijbelse maatstaven het volle eigendom van de ouders. Wij denken met de geboorte, dan heb je een nieuw mens. Dat kun je verdedigen, ik ben er niet gevoelig voor. Dat nieuwe mens is er pas als dat kind volwassen is. Alleen daar kun je geen datum bij zetten, dus dat wordt wat ingewikkeld voor de administratie. Maar zolang het kind een kind is, zijn de ouders daarvoor verantwoordelijk. Met alle consequenties van dien. Daar geloven wij niet meer in, want de rechten van het kind bestaat natuurlijk ook inmiddels. Sterker nog, wij hebben zelfs, volgens sommige op Bijbelse gronden, die mij volkomen ontgaan, het recht van het ongeboren kind. Wat helemaal een bespottelijke uitdrukking is. Dus dat is taalverkrachting en dat is de manier om je waarheid kwijt te raken. Dan moet je de taal verzieken. Het heet een kind is ons geboren, dan is dat kind daar. En op het kaartje staat dan, de Heer heeft ons toevertrouwd of we zijn dankbaar voor enzovoort. En dan is het kind daar, zolang het niet geboren is, is het geen kind. En ook geen mens. Adam was niet een ongeboren mens toen hij nog geformeerd werd uit het stof van de aardbodem. Dat was een hoopje klei. En het kon ook zo weer vertrapt worden. Moet je het niet respecteren dan, omdat God het gemaakt heeft? Ja, misschien wel. Theorie, dat is academisch, daar heb ik niks aan. De Bijbel zegt alles wat adem heeft, want God blies in Adam, God formeerde hem met stof der aardbodem, dat was klei, de aarde uit de aarde aardse, God blies in hem de adem des levens, staat de vertaling, citeer ik voor het gemak dan aan. God blies in hem de adem des levens en alzo werd de mens een levende ziel. En als het kind geboren wordt, of hoe je dat maar zeggen moet, en het ademt niet, is het geen levende ziel. Het is namelijk ook niet levend. Het is ook niet ongeboren leven, dat kan namelijk helemaal niet, ongeboren leven. Hoezo ongeboren leven? Als er leven is, dan is het geboren. En ik sta met de mond vol tanden, maar ik kan het niet beter uitleggen. Je moet die termen leren. En waarom men het anders gemaakt heeft, ja, men heeft andere belangen of zo. Of men zoekt iets om weer voor te vechten, iets om voor te strijden. En iets wat men beschouwt als een misstand, gelukkig maar, want dan heb je iets om recht te zetten, om je leven aan op te offeren. De sjaaltjes uit te delen vroeger aan de strand van Zandvoort om het nudisme tegen te gaan aan de stranden enzovoort. En het werd er nog geacht christelijk evangelisch te zijn. Alsof je er iets aan kunt doen. Apostel voor de abortusklinieken en voor de bordelen en wat het maar was. Hoezo? Dat is onuitroeibaar uit de mens. En stel nou dat die dingen allemaal niet meer gebeuren. Geen abortus, geen euthanasie, geen bordel, niks meer van dat alles. En dan, wordt de mens dan zalig? Nou dan, waar dient het dan toe? Allemaal onzin. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de man is het hoofd van de vrouw. En de ouders man en vrouw samen, in die volgorde, jawel, zijn het hoofd van hun kinderen. En zoals Christus getrouw is aan degene die hem gesteld heeft en de Vader eert, want de Zoon is tot eer van de Vader. Men leest Johannes 5 bijvoorbeeld. Zo is de gemeente tot eer van Christus, het is een volk voor zijn naam. Heb je dat nog? En zo zouden wij mannen en vrouwen de Heer eren, want daar zijn wij voor, tot eer van hem. En de volgende fase is Efeze, want daar ging ik naartoe. De volgende fase is dat de kinderen hun ouders eren zouden. In de brede betekenis van de term. Kent u Efeze 5? Wij zouden vervuld worden met de geest. En spreken onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zingende en psalmende de Heere in uw hart. Dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Daar is al het een en ander over gezegd vandaag. En het volgende vers is, elkander onderdanig zijnde. Dat is niet een nieuwe zin, dat is gewoon komma. Zingende en psalmzingende, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Toen heeft iemand gezegd, ja, we moeten elkaar onderdanig zijn, want we zijn allemaal gelijk, dus we moeten elkaar... Maar ja, je moet gewoon doorlezen. Oh, ik weet het, het is bij mij een bladzijde omslaan en een nieuwe alinea en wat het maar was. Maar je moet je afvragen, wie aan wie onderdanig? Want als je met z'n beiden voor de deur staat en je zegt tegen elkaar, na u, nee, na u, nee, na u. Nee, jij is, après vous, enzovoort, en wat het maar was. Ja, dan gebeurt er dus niks meer. Dan staken de stemmen. Dus de vraag is, hoe is het ervan? Je komt met twee auto's, één komt van links en de ander komt van rechts. Die komt met de kruising en dan zeg je beleefd na u. En dan zegt die ander, na u. Heb je dat nooit meegemaakt? Ik kwam vroeger nog wel eens voor. He? In Nederland, in andere landen wordt er gewoon luid geklaksoneerd. Ruitenwissers aangezet en gas gegeven. Maar vooruit maar weer. Zoiets, dat kan niet, dus er zijn regels voor gemaakt. Dat moet toch een beetje doorstromen. Toch? Alleen in Engeland niet, daar zijn die regels niet. Maar ja, daar zijn beleefde mensen. Vroeger. Nou ja, nee, maar het is waar, er bestaan geen voorrangsregels. Dus daar geldt dit verhaal niet. Maar dan staat er, gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen, onderdanig, moet ik hier nog uitleggen? Dat was bij de Nederlandse wet vroeger ook, maar die is al lang geleden inmiddels afgeschaft. Nou, in mijn tijd, dus zo lang was het nou ook weer niet eigenlijk. In mijn dagen was de man nog het hoofd van het gezin. Maar tegenwoordig is het wederzijds gelijk. We zijn verplicht elkaar het nodige te verschaffen. Mijn vrouw en ik volgens de Nederlandse wet. Enzovoort. Maar hoofd van het gezin bestaat niet meer, want het gezin heeft men ook afgeschaft. We zijn allemaal individuen geworden. En dan hoor je die lui uit Den Haag hoor je klagen over de individualisering van de samenleving. Maar alles wat samenleeft is afgeschaft. Het huwelijk bestaat niet meer, het gezin bestaat niet meer. De reden daarvoor is dat huwelijk en gezin bijbelse inzettingen zijn. Vanaf den beginnen. Vanaf den beginnen, zei de Heer, is het zo geweest. Eén man en één vrouw. Daarna is er mee gesjoemeld, maar zo is het van de beginnen niet geweest, zei hij dan. Maar dit is een goddelijke inzetting. En God schiep één vrouw, en dat staat er bij gelegenheid ergens in de Bijbel. Hij heeft er echt maar één gemaakt, hoewel hij nog geest over had. Hij was nog wel fit genoeg om er nog meer te maken, maar dat heeft hij dan weer niet gedaan. Er was er maar één, want zo hoort het van, staat in de Bijbel, maar het hoort van de beginnen. Iemand vroeg me, waarom heeft hij die vrouw dan pas later geschapen? En de Joodse antwoord op die vraag, er zijn verschillende antwoorden. De Joodse antwoord op de vraag is, hij wist wie de vrouw zou zijn, dus hij deed het alleen nadat Adam er volledig mee ingestemd had. Maar ja, nee, niet leuk. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig. Er is een Bijbelse regel die zegt, wie het eerst komt, eerst maalt. De Bijbelse regel is bijvoorbeeld, even een goed voorbeeld nemen, Hebreeën 7. Melchizedek was priester van de Allerhoogste God en hij was eerder dan Levi. En zeker ook eerder dan Aaron, want dat is pas een paar generaties later. Hoeveel generaties weet ik niet, hangt er vanaf of hij het rekent over zijn vader of over zijn moeder, want dat scheelt erin. De Bijbel is ingewikkeld soms. Maar vooruit. Melchizedek was eerder. En dus staat er dat als dan definitief die hoge priester naar de ordening van Melchizedek zijn opwachting maakt in de opstanding van Christus, betekent dat logischerwijze dat het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron kan wegwezen. Wordt ontslagen. Dat staat er letterlijk hoor in Hebreeën hoofdstuk 7. Er staat zelfs Levi, die was nog in de schoot Abrahams, maar Levi heeft dus via Abraham, heeft hij tienden betaald aan Melchizedek en daarmee gedemonstreerd zijn ondergeschiktheid aan Melchizedek. En Melchizedek is gewoon Jehovah, het is gewoon een Christofanie. Theofanie mag ook, maar ik zeg met opzet Christofanie, want het is een voorverschijning van Christus. En die verschijnt definitief in zijn opstanding, toen er hem gezegd werd, gij zijt priester in de eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. En zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, dat betekent het einde van het Aaronitisch priesterschap. En aangezien het Aaronitisch priesterschap deel uitmaakt van de Mosaïsche wet, het Mosaïsche oude verbond, betekent het dus meteen ook het einde van het hele oude verbond. Der wet. Dat is letterlijk Hebreeën 7. Nou goed. Dus je hebt iets als ondergeschiktheid en wie het eerst komt, heeft hogere rechten. Dat is klassiek, tot in onze taal aan toe. Wie het eerst komt, eerst maalt. Die komt niet uit de Bijbel, want die uitdrukking staat zo niet in de Bijbel. Maar het is een bekend gegeven. Je bent de eerste, sta je vooraan in de rij. Is er een queue? Ja, er is een queue. In Engeland telt dat. In Nederland niet. In Nederland moet je gewoon ellebogen gebruiken, een grote mond opzetten. En vooral een buitenlander zijn, zodat als er wat tegen je gezegd wordt, doe je of je het niet verstaat. Heb je dat? Dit was een getuigenis uit het dagelijks leven in Almere en vooral in het gemeentehuis. Maar goed, laat me zitten. Maar de man was eerder en toen kwam pas de vrouw. Bovendien heeft de vrouw haar bestaan te danken aan de man en is daarmee aan de man ondergeschikt. Sorry. En dat de huidige mannen van vandaag hun bestaan te danken hebben aan een vrouw, dat is waar. Maar ook aan de slager en de bakker en de baker. Ja, dat is, ja goed zo. En dan nog zo, dat weet ik wel, maar we hebben het over de oorzaak vanaf het begin. Wat was er eerder, de kip of het ei? Daar hebben we het over. En dus, gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Nou, die durft. Dan nee, ik niet, Paulus. Gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. Men lezen die dingen eventueel, nu komen we natuurlijk niet meer aan toe, men lezen die dingen in 1 Korinthe 11. Want daar staat het ook. Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. En God is het hoofd van Christus. Daarmee is die cirkel daar rond. Enzovoort. Waarna natuurlijk gezegd wordt, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. En liefhebben is een zeer praktisch begrip. Daar wordt ook over gefilosofeerd. Want de menselijke filosofie maakt alles kapot. Maar liefde, dat agape enzovoort, dat woord is een heel praktisch begrip en impliceert dat men dient. Degene die men lief heeft, die dient men. Niet als ondergeschikte, maar als vrijwillig. Voorziet in de behoeften. Zoals God de mens in principe als een lieve God de wereld had en God voorziet in wat de wereld nodig heeft. Dat is wat het is. Dat is agape. God is liefde, betekent dat God de mens het nodige verschaft. Met dank aan het burgerlijk wetboek. Voor de uitdrukking. En de man wordt geacht dus de vrouw het nodige te verschaffen. En ik voel me erg opgelaten hier. Nee, niet omdat dat niet meer in de mode is en verklaard wordt naar het verleden. Maar juist omdat het het verleden is en omdat dat de eeuwenlang en millennia lang de normale regel is geweest. Hoe de wetten ook waren. De man wordt geacht voor zijn vrouw te zorgen. En de vrouw zorgt voor het buitenste. De Joden zeggen de vrouw heet bat, de dochter, de vrouw, de jonge vrouw. Maar dat is hetzelfde woord als het woord voor huis. Dus ze zeggen de vrouw is het huis. En dus de huishouding. Zodat de man leeft in het huis waarvan de vrouw weer het hoofd is, om zo te zeggen. Heb je dat nog? En het huis, de huishouding, is het omhulling, is het warme nest. Dus als het even kan, zal de vrouw daarvoor zorgen en de man zou daarin wonen. Maar de man is verantwoordelijk dat het zaadje kan blijven bestaan. Door zijn inbreng. Ik hoop dat u de subtiele uitdrukkingen herkent. Alleen het probleem is dat wij mensen denken, maar het kan ook anders. Je kunt ook anders regelen. Laat ons eens een experiment overhoop halen. We richten een kibbutz in. Een commune richten we in. De mannen in het mannenhuis, de vrouwen in het vrouwenhuis en de kinderen die dat toch komen om een of andere raadselachtige reden. Ik moet altijd denken aan Zet Gijkema. Het jongenskamp, het meisjeskamp is zoveel 100 meter verwijderd van het jongenskamp en in de praktijk valt zoveel 100 meter heus wel mee. Nou, en daarna volgt, is er een webs in de tent en wij zijn er ook. Enzovoorts. Het zijn grappige dingen, hoe dan ook, het komt toch bij elkaar, enzovoorts. En dan zijn de kinderen, en die worden dan weer ergens anders opgevangen, enzovoort. En dus experimentele vorm van kibbutz. Dat is eigenlijk een commune. Gewoon hetzelfde, maar het mag niet zo heten, enzovoort. En in Nederland hebben we dat ook gehad. Eigenlijk alleen maar om van het idee van een gezin af te komen. En ook met het idee van aan de persoonlijke verantwoordelijkheid onttrekken en opgaan in de massa van de mannen en opgaan in de massa van de vrouwen, enzovoorts. En de zorg overlaten aan de gemeenschap. Het loopt vanzelf fout natuurlijk. Het loopt altijd fout namelijk. Als je de Heer niet kent en geen normen en waarden, loopt het altijd fout. Links of rechtsom. Dat maakt niet zoveel uit. Maar gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijkerwijs Christus de gemeente lief gehad heeft. Want wij dienen Christus, zijn onderdanig aan Christus, maar Christus heeft ons lief en zorgt voor ons. Hij is een helper groot van kracht. De hoge priester namelijk naar de ordening van Melchizedek, van wie we hulp te bekwame tijd zouden ontvangen. Toch? Echt wel. En zo is de relatie tussen man en vrouw ook, waarbij het van Christus wordt geprojecteerd op de man en het beeld van de gemeente op de vrouw. Toen hebben ze er weer van gemaakt dat de gemeente de bruid is enzovoorts. En dat is jammer en men mist het hele verhaal weer van wat er werkelijk staat. Maar het punt is gewoon dat de relatie man en vrouw de projectie is, ken u dat begrip, het uitgedrukte beeld, een type, dat is andersom geredeneerd, is van de relatie tussen God en de schepping en op een iets ander niveau de relatie tussen Christus en de gemeente. Dat is man-vrouw. Heb je dat? Nou, zo wordt het hier beschreven. Opdat die man zijn vrouw aan zichzelf heerlijk zou voorstellen, zonder vlek of rimpel. En die man is Christus en die vrouw is de gemeente. Niet de bruid, ze zijn namelijk getrouwd hoor hier. Die man en vrouw zijn één. Leven in gemeenschap met elkaar. Dit kun je niet toepassen op een bruidegom en een bruid, want die worden geacht naar al oud-christelijke norm ver bij elkaar uit de buurt te blijven. Toch? Nou ja, je zit me onbegrijpend aan te kijken, waar heeft die man het over? Maar Want in de Bijbel, maar ik moet het onderwerp niet te veel opzij trekken. In de Bijbel hoort seksualiteit hoort thuis in het huwelijk. Om niet te zeggen, dat is het huwelijk, dan wel hoort het te zijn. En daarbuiten heet het altijd hoererij. Zoek het maar uit, kijk het maar naar in je Bijbel, zo is dat. Het komt veel voor daarbuiten, ja, dat is bekend, is ook altijd zo geweest, maar doet aan het beginsel niks af. En man en vrouw zouden één vlees wezen, dat staat weer een vers verder. We staan in vers 30, ontleend aan Genesis uiteraard, Genesis 2 vers 24. Daar schijnt men ook mee te worstelen, maar die is ook makkelijk. Vlees is een term die ook de betekenis heeft, de toepassing heeft van een lichaam. Lichaam heet vlees, niet altijd, maar lichaam heet vlees. Maar lichaam is ook in de Bijbel het woord voor een samengestelde eenheid. Daarom een lichaam heeft per definitie leden. En dat lichaam is niet noodzakelijk het lichaam van een levend wezen. Het kan ook een organisatie, een vereniging zijn, een commissie, een raad, sociaal-economische raad of het openbaar lichaam Rijnmond. Bestaat dat nog? Nee? Openbaar lichaam Rijnmond? Oh. Nou ja, dus een commissie van allerlei mensen bij elkaar die op iets moeten doen, weet ik het. Ik geloof van de tandartsen of zo, dat wil ik afwezen. Maar zoiets. Maar het heet een lichaam, want het heeft leden. 1 Korinthe 12 beschrijft het ook al. Lichaam heeft leden en vele leden zijn één lichaam, vormen samen één geheel. Eén ding. En man en vrouw zijn één lichaam, namelijk één ding, één unit, één eenheid. En de belastingaangifte is voor de eenheid en niet voor alle twee apart één. Hebben jullie nog? En daarom wonen ze ook normaal gesproken op één adres. En zijn ze volgens de wet verplicht tot samenwonen? Zijn jullie getrouwd? Nee, we wonen samen. Nou ja, als je getrouwd bent, ben je verplicht tot samenwonen. Dat staat in de wet hoor. Tenzij ze het gisteren veranderd hebben, maar dat staat er echt in. En het is omdat je geacht wordt als man en vrouw één ding te zijn. Maar tegenwoordig moet de man een baan hebben, de vrouw moet een baan hebben en wat het maar is. Het is niet meer een samengestelde eenheid, het zijn er gewoon twee. En ze zorgen allebei voor het huishouden en voor het inkomen en voor de kinderen en voor de was en voor de belasting natuurlijk. Niet te vergeten, dan krijg je er problemen mee. Het is weer maat en dat soort dingen meer. Heb je dat? Er is niks moeilijks aan. Man en vrouw zijn één. Ze hebben ook allebei stemrecht. In de democratie, dat is hoe lang niet geweest, het is gewoon één. Maar het is niet meer, het is afgeschaft, dat is wat het is. Maar hier heb je het nog. En Christus en de gemeente zijn niet twee gelijkwaardige identiteiten. Christus is het hoofd van zijn lichaam, het welk is de gemeente, waarvan hij dus als hoofd zelf prominent deel uitmaakt. Prominent en dominant. Dat is het hoofd van de gemeente. Het is een eenheid. Zie? Vandaar dat de opname van de gemeente alle leden van de gemeente betreft. En niet alleen de goede of de slechte. En ook niet alleen de leden van onze kerk en die van de andere niet. Wat een gehannes allemaal. En daar nog over de kinderen vervolgens. Vers 6, gij kinderen, hoofdstuk 6, gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Staat niet, dat is wet, meteen. Hoewel het in de wet ook staat natuurlijk, het is een van de artikelen van de 10 geboden, meen ik. Weet ik niet eens precies, maar het doet er ook weinig toe. Wat het toe doet, is dat dit de gewone rangorde is, want kinderen zijn kinderen omdat ze geen verantwoordelijkheid kunnen dragen, vooralsnog. En daarom moeten ze onderdanig zijn aan degenen die wel verantwoordelijkheid kunnen dragen. En dat zijn degenen die hen verwekt hebben. Hoewel je soms denkt dat als die ouders verantwoordelijkheid hadden kunnen dragen, zouden ze die kinderen niet verwekt hebben. Voel je hem aankomen, zuster, die zin? Ja. Nou goed. Zoiets. Het blijft altijd moeilijk praten, maar ik ben me heel bewust dat ik zwart-wit nu over die dingen spreek. Maar zo is het wel. De ouders zijn verantwoordelijk voor de kinderen en dat is het dan. En of wij dat erg vinden voor de kinderen of blij zijn voor die kinderen van andere ouders, ja, sorry, dit is onze zaak niet. Fundamenteel niet. En als u dan zegt, maar er zijn toch situaties waarin je toch eigenlijk zou moeten ingrijpen, zeg ik, ja, waarschijnlijk wel. Kent u ze? Nee? Oh, dan is het ook verder niet aan de orde. Maar dit zijn normen en waarden. Daarom is ook een vraag beantwoord als de opname van de gemeente plaatsvindt, gaan de kinderen dan ook mee? Ja, maar die zijn toch niet gelovig? Je wil niet weten wat Jantje in zijn vrije tijd allemaal uithaalt, stiekem. Enzovoorts. Dat wil ik ook niet weten, nee, dat klopt. Maar wat heeft dat ermee te maken? Ze behoren tot de ouders. Vandaar dat je in de Bijbel en daarna in de Joodse wet zoiets vindt als bar mitzwa. Wat men voor de gelegenheid dan maar vastgesteld heeft bij een bepaalde leeftijd, dat is arbitrair. Want in de Bijbel staat, het kind is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld, dus de vader beslist dat. Wanneer? Bij nader inzien, ik heb een broer die nooit volwassen geworden is. Ook juridisch niet. Nee, niet aan hand kijken. Ik heb het over mijn jongste broer, anders mijn oudste broer. Nou ja, mijn jongste broer heb ik het over. Dat is een Mongool. In Nederland was het dan een Mongooltje, dat begrijpt u. Maar goed. En toen mocht je dat nog zeggen, was een officiële term. Maar het schijnt dat je daar Mongolen mee beledigt. Welke Mongolen dat dan weer zijn, weet ik ook niet. Maar goed. En om nou meneer Down te beledigen door al die lui te benoemen met zijn achternaam, dat vind ik dan ook weer zo raar. Dus een Mongooltje, maar dat betekent dat hij dus nooit officieel volwassen geworden is. En dat hij dus nog steeds is onder voogden en verzorgers. Met name onder mijn één na jongste zus. Die daar voogd van is dan, enzovoorts. Waarvoor vriendelijk dank. Maar goed, die dingen gebeuren. En zo kan het in het christelijk leven ook zijn. Maar waar het me om gaat is, kinderen zijn kinderen omdat ze geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Als ze dat wel zouden kunnen, zouden het geen kinderen meer zijn. Je vraagt me niet naar een leeftijd, want het ligt niet vast op een leeftijd. Ik kan het dus niet zeggen. En als u zich zorgen maakt of ze dan wel meegaan met de opname van de gemeente, dan is er dus maar één ding wat ik u kan aanbevelen. Breng ze bij de Heer. En ik bedoel, natuurlijk bedoel ik in het gebed, maar dat is niet voldoende. Je moet ze brengen bij het woord van God. Je moet ze onderwijzen in het woord van God enzovoort. Dat is het enige wat je doen kan. Of het werkt, of het helpt. Ik moet u zeggen, het is het enige dat werkt. En of het altijd werkt? Nou, nee, dat niet. Je hebt geen garantie. Dat niet. Maar als je denkt dat er een regel is van ze zijn nog zo oud, dus daar gaan ze voor mee. Zo'n regel bestaat niet. Maar kinderen zijn het bezit en daarmee de verantwoordelijkheid van de ouders. Ze horen bij de inventaris en vallen onder de WA-verzekering. Is dat zo? Ik geloof wel, hè? Nou ja, dat hoort ook zo. Dat is het dan. Maar het is een kwestie van rangorde. Het zijn allemaal dingen die wij aan het kwijtraken zijn. Helaas. Maar het is bijbels. En dan heb ik er nog één. Want in het volgende gedeelte staat, gij dienstknechten, vers 8. Zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees met vrezen en beven. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar doende de wil van God van harte, vers 6, en dan vers 7, dienende met goedwilligheid den Heere en niet de mensen. Wetende dat het zo in de wet staat, nee, wetende dat zo wat goed in ieder gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen, uit zijn dienstknecht, uit zijn vrije, want gij, maar dat staat weer ergens anders, in Colossense meen ik, want gij dient de Heere Christus. in het parallele schriftgedeelte, zal wel Colossense 3 zijn, gij dient de Heere Christus. Kortom, dat is een kwestie van verantwoordelijkheden die wij nou eenmaal hebben. En wat de wereld daarover te melden heeft, ja, dat gaat ons niet aan. Je kunt niet bij de Heer komen en zeggen, ja, maar in onze dagen, Heer, was dat toch echt anders. Dat kan je niet zeggen. Want de Heer verandert niet, hoor. Die heeft zijn beginselen, die heeft zijn normen, die heeft zijn bediening, die doet zijn werk. Die verschaft ons het nodige, genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. En die onderwijst ons uit zijn woord. En dat is wat ons vormt en dat ons een wereld- en levensbeschouwing geeft vanaf een hoog standpunt. En dat, ja, dat mensen daar anders over denken, ja, dat doen ze tot hun eigen verderf. Dat zie je toch om je heen. Ze helpen toch de hele samenleving naar de galamiezen. Ja, er is niks meer wat telt. Niks meer wat waardevol is. En we worden geleerd assertief te zijn. En vooral in het strijdperk te treden voor onszelf op te komen. Enzovoorts. Had ik het al gezegd, Van Gogh. De wereldkampioen van de selfies. Nooit opgevallen? Ik heb het laatst nog nagekeken. Het schijnt officieel dat hij 39 zelfportretten heeft nagelaten die bewaard zijn geworden. Dat laatste betekent dat hij er ongetwijfeld nog meer gemaakt heeft. Inclusief die met zijn afgesneden oor en alles. Nee, zonder alles. Nou ja, hoe zeg je zoiets? De man was een narcist, was op zichzelf gericht. En met zichzelf lag hij overhoop. Daar komt de moderne kunst uit. Enzovoorts. En wij mensen van vandaag, wij lopen met een cameraatje rond. Staan jullie erop? Enzovoorts. Lopen zichzelf te fotograferen. Ik vind het zo raar. Een camera hoor je zo voor je ogen te houden. Zo. Of zo voor je buik. Als je niet te dikke buik hebt, dan kun je er niet meer inkijken van bovenaf in die reflexcamera's enzovoort. Maar zoiets, je fotografeert de wereld om je heen, om het later nog eens een keer te kunnen kijken. Maar mensen fotograferen tegenwoordig zichzelf, ze hebben zichzelf tot God verheven en sturen dat de hele wereld over. Zie mij eens, ik ben hier, ben ik bij de Eiffeltoren. Dat je niet denkt, wat is dat voor een oud 19e eeuwse ijzeren roestige bak, maar goed. En hier ben ik zus en hier ben ik zo. En nog even voor de nachtwacht. Zodat je dat schilderij tenminste niet op de foto krijgt, zal ik maar zeggen. Hè? Maar ja, enzovoort. Ik bedoel, maar wij zijn niet de norm. Wij zouden zien, niet op onszelf, maar wij zouden zien op Christus. Die in vernedering hier op aarde uitermate vernederd en gehoorzaam tot de dood, ja, de dood des kruises, zijn loopbaan heeft gelopen. En die om die reden gezeten is aan de rechterhand Gods. En wij zouden de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Dus ik eindig weer met Hebreeën 12. De eerste verse, wij zouden lopen die loopbaan die ons is voorgesteld. En een voorbeeld, zullen we zeggen een rolmodel, een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus Christus. En dienstbaar en vernederd, dus ondergeschikt, onderdanig, de Heer dienen. Niet op de manier zoals wij het bedacht hebben, maar in principe binnen het kader dat hij getrokken heeft. En dat is een betrekkelijk smal kader, hoe breed het ook mogen zijn. Dat is een kader waarin de wereld niet besloten ligt. Dat is dat werk waarbij hij de heidenen weliswaar bezoekt, maar niet om ze te bekeren. Maar waarbij hij de heidenen bezoekt om uit hen, en niet in hen en onder hen, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En die rijmt volkomen, overdrachtelijk bedoel ik dat, rijmt volkomen op de roeping van Israël in de tijd. God koos dat volk uit de volkeren, leidde het uit de Chaldeeën, dan wel uit Egypte en uit Babel en waaruit maar, tot een volk voor zijn naam. En in onze dagen verzamelt hij, roept hij zich een volk voor zijn naam en geeft ze de positie helemaal boven in de rangorde van Israël. Als eerstgeborene uit dat volk. Nu niet onder het oude verbond, Exodus 19, maar onder het nieuwe verbond. En dat betekent niet dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. De gemeente is de plaats van Israël. Het is de positie van eerstgeborenen waarin wij gesteld zijn geworden. En dat is het werk wat de Heer vandaag doet. Maar het impliceert vernedering en dienstbaarheid, opdat wanneer de zaligmaker zal verschijnen, hij onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn verhoogd, verheerlijkt lichaam. Dat was Filippenzen 3, meen ik. Ja, Filippenzen 3, de laatste verse was dat. Want ik ben van mening dat het daar genoemde vernederde lichaam niet maar gewoon is het vleeselijk lichaam hier op aarde, maar dat het is dat lichaam dat vernederd is geworden onder de krachtige hand Gods. Dat vernederd is geworden namelijk, dat dienstbaar gemaakt is aan het werk des Heren. En daar leven wij mee. Met verantwoordelijkheden die de Heer ons geeft, dat heette de geestelijke gaven. Echt waar, dat zijn de verantwoordelijkheden die hij ons geeft. Dat zijn ook de verantwoordelijkheden binnen onze gezinsstructuur of wat het maar wezen mogen. En hoeveel het ook afgeweken mogen zijn van de Bijbelse idealen. Niettemin, die verantwoordelijkheden dragen wij. En de verantwoordelijkheden in de gemeente en de verantwoordelijkheid naar de Heer toe. Wiens eigendom wij zijn, die ons gekocht heeft en die wij zouden dienen. En dat is bepalend voor onze levens. En daar verandert verder niks aan. En hoe dat zit met dat leven hier op aarde, ja, daar moet u zelf de afweging in maken. Maar als u geestelijk volwassen wil worden en die erfenis en dat loon wil ontvangen, ja, dan zult u toch in dit leven nu al hier en daar beslissingen moeten nemen. Kiest wie gij dienen zult. Niet alleen tot geloof komen, maar ook die van het uitgeloof leven. En het besef van, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn verplicht. Mijn variant. Niet alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn opbouwend. En daar moet je als christen je weg in vinden. En daarom worden wij onderwezen door het woord Gods. Dat niet zegt wat wij doen moeten, maar dat ons leert wie God is en wat hij doet, opdat we daaruit de consequenties zouden trekken als geestelijk volwassenen. Is dat moeilijk? Ja. In het leven in deze wereld waarin wij ons bevinden, u waarschijnlijk meer dan ik nog, ja, dat is moeilijk, ja. Maar goed, was het leven van de Heer, die zijn loopbaan liep, moeilijk? Ik zou het wel denken. Er heeft niemand gezegd dat het een makkelijke reis was. Maar er heeft wel iemand gezegd dat we behouden zouden aankomen, heb ik begrepen. En daar leven wij uit. Uit het lopen van die loopbaan onder de erkenning van die dingen die nou eenmaal normerend zijn en daarmee waardevol zijn, ook in dit leven hier op aarde. Het zijn in ieder geval de dingen die ons rust geven, omdat ze ons de zekerheid geven dat wij ons houden aan Bijbelse waarheid, Bijbelse waarde. En dat wij daarvoor loon zullen ontvangen, omdat het is in overeenstemming met de wil van God. Ja, dat is ook wat ons beloofd is. Maar de keuze en de verantwoordelijkheid ligt bij uzelf. We zullen de Heer danken voor deze dag. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat u ons niet in duisternis gelaten hebt in deze wereld, die door duisternis en dus door leugen en onwetendheid beheerst wordt, maar in tegendeel, u hebt met uw licht in onze harten geschenen om te geven verlichting met betrekking tot de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Wij danken u dat u ons geen wezen hebt gelaten, maar in tegendeel ons leert, ons onderwijst omtrent wie u bent en wat u doet en hoe wij daarin betrokken kunnen zijn, hoe we daar deel aan kunnen krijgen en hoe wij zelfs als arbeiders van u beloond zouden worden. Wij danken u daarom te mogen wandelen in het licht, in gemeenschap met elkander zoals uw woord zegt, maar in het bijzonder in gemeenschap met uzelf, in het besef dat u de wereld hebt losgelaten, maar dat u ons trekt uit de wereld om te wandelen in gemeenschap met u en om ons veilig te weten in uw handen waaruit niemand ons kan rukken. Wij danken u daarom voor het voorrecht u te mogen kennen, u te mogen leren kennen, voor het voorrecht zomaar samen te kunnen komen, ook nog hier op aarde in deze godenvijandige wereld, om uw woord te openen. Het enige wat normerend en waardevol is in dit leven en in heel deze wereld. En we danken u dat u daarin ons deze grote beloften gedaan hebt en uw grote zaligheid hebt geopenbaard. En daarom, Vader, wij zien uit naar de vervulling van al wat de profeten gesproken hebben. Wij zien uit naar het moment dat daadwerkelijk die hemelen zullen scheuren en u een begin zult maken aan de openbaring van uw heerlijkheid en uw koninkrijk waarvan wij eerstelingen geworden zijn. En daarom bevelen we ons aan bij uw woord en bij de kracht van uw genade, opdat die in onze zwakheid volbracht mogen worden. En omdat we zouden weten onze vaten te bezitten in heiligmaking en eer en tot eer van uw naam. Amen.